Zoals steeds gebed en bijbelstudie om 7:30. Amen. Als u zwaard bij u heeft, mag u het paraat houden in Lucas 18, vers 1 tot en met 8 in de NBV gaan we lezen. Nou, het is goed om Shanidra te zien. God zegen u. Halleluja. Het is Tamika. Ja, mijn dingen blijft hier. Dat is goed. Lucas 18, vers 1. Hij vertelde hun... Oh, even zwachten. Jezus die vertelt. Als je er nog niet bent, kijk op het scherm. Daar staat het al op. Hij vertelde hun een gelijkenis over de noodzaak om altijd te bidden en niet op te geven. Er was eens een rechter in een stad die geen ontzag had voor God en zich niets aan de mensen gelegen liet liggen. Met andere woorden, hij trok zich niets aan van de mensen. Vers 3. Er woonde ook een weduwe in die stad die steeds weer naar hem toe ging met het verzoek: doe mij recht in het geschil met mijn tegenstander. Maar lange tijd wilde hij dat niet doen, die rechter. En tenslotte zei hij bij zichzelf: ook al heb ik geen ontzag voor God en laat ik mij niets aan de mensen gelegen liggen, toch zal ik die weduwe recht verschaffen omdat ze me last bezorgt. Anders blijft ze eindeloos bij me komen en vliegt ze me nog aan. Toen zei de Heer: luister naar wat deze rechter zegt, al minacht hij ook het recht. Zal God dan niet zeker recht verschaffen aan zijn uitverkorenen die dag en nacht, die dag en nacht tot hem roepen? Of laat hij hen wachten? Ik zeg jullie dat hij hun spoedig recht zal verschaffen. Maar als de mensenzoon komt, zal hij dan geloof vinden op aarde? Tot daar. Amen. Als de mensenzoon komt, als Jezus terugkomt. Amen. In het laatste uur, zal hij dan geloof vinden op aarde? Amen. Jezus in deze parabel probeert ons aan te leren het belang van voortdurend, aanhoudend gebed. Niet gebed dat je één keer, als het moeilijk is, begint te prevelen, maar hij heeft het over een gebedsleven dat niet opgeeft wanneer de dingen niet gaan volgens onze wil. Jezus had het niet over hoe lang, hoeveel keer per dag, hoeveel keer per week, maar hij had het over voortdurend gebed dat niet opgeeft. Dat je niet opgeeft om te geloven dat God je gebeden in zijn naam zal aanhoren. Soms worden we verleid door de duivel om te denken van: waarom bid je eigenlijk nog? Hij hoort u toch niet. Het heeft toch geen nut om te bidden? Er komt toch nooit iets van in huis. En we beginnen de leugens te geloven. En voordat we het weten, bidden we voor niets meer. Wel, Jezus zegt en eindigt de parabel met de woorden: zal hij de mensen zo'n geloof vinden op aarde? Wat voor geloof? Geloof dat God recht zal verschaffen aan zijn uitverkorenen die dag en nacht tot hem roepen. Zijn er hier nog mensen die geloof hebben dat God ons recht gaat verschaffen, dat God onze gebeden gaat aanhoren, van zij die dag en nacht tot hem roepen? Met andere woorden, ze stoppen niet. Ze doen het wanneer het ook moet. Is het tijdens de dag? Is het tijdens de nacht? Is het tijdens een moeilijk moment? Is het tijdens als alles goed gaat? Oh, het is makkelijk als alles goed gaat, hè? Naar de kerk komen en smaal op je zin. Oh, prijs de Heer. Maar als dan alles tegenstaat, dan heb je niet meer zoveel zin om nog zo blij en in gebed te gaan. Amen. Het is makkelijk om de Heer te danken en te zingen als je genoeg tijd hebt. Als je tijd op overschot hebt en je voelt je goed. Maar het is helemaal iets anders wanneer je overladen wordt met zorgen en kwellingen van alle kanten. En je hebt bijna geen tijd meer voor jezelf. Je hebt geen tijd meer omdat je zo druk bezig bent met alle romsloop van de wereld. En je hebt geen tijd meer voor jezelf. Laat staan voor God. Dan is het helemaal iets anders om je gebedsleven in stand te houden. Misschien doen we er goed aan om het onderwerp van gebed te bekijken als een vorm van communicatie met God. We doen er misschien goed aan om het onderwerp van gebed te bekijken niet als een verplicht nummertje dat ik moet realiseren elke dag of ik voel me niet goed of God is kwaad op mij. Maar we moeten het meer zien als een vorm van communicatie met onze schepper. Te veel wordt gebed aanzien als een verplichting, waar we pas goed voelen als de tijd erop zit, als ons belletje gaat, als mijn minuten erop zitten. Gebed mag geen aframmeling worden van verzoeken en smeekbeden. Er zijn verschillende soorten gebeden. Er zijn gebeden waar we bidden voor anderen. Er zijn gebeden waar we smeken. Er zijn gebeden van dank. Er zijn gebeden waarin dat we het schrift lezen. Er zijn allerlei verschillende soorten gebeden. Maar hoe jij ook bidt tot Heer, het mag geen traditie worden. Het mag geen aframmeling worden. Bid jij al jaar en dag hetzelfde, heb je nog steeds datzelfde papieren lijstje met al die namen erop en je rammelt het elke dag af. Zo ken ik er sommigen. En als ze het niet doen, dan voelen ze hun eigen niet goed. Dan zeg ik, je bent vervallen in een traditioneel gebed. De Heer weet al voordat je het gaat vragen, amen, wat je nodig hebt. Maar Hij wil dat je communiceert met Hem. Er is altijd plaats voor smeekbedes, amen. Er is altijd plaats om onze noden bij de Heer. En de Bijbel zegt dat Hij daar steeds klaar staat wanneer we stoutmoedig tot Hem komen, naar de troon van genade in tijden van nood. Amen. En de Heer wil dat we onze noden en onze smeekbeden geven tot Hem. Maar wanneer we er elke dag met hetzelfde komen, dan zijn we hervallen in een soort van traditie. En vooral hervallen in een monoloog. Monoloog. Eén kant. En geen dialoog. We moeten evolueren ons gebed naar een dialoog. Een communicatie met de Heer. Want dat is hoe de Heer het wil. Dat is hoe de Heer het wil. Kijk naar het begin. Waarom heeft God eigenlijk ons geschapen? Dat is niet zodat we constant naar Hem kunnen komen met onze verzoeken, maar het is omdat Hij wil communiceren met ons. Hij heeft liefde over om te delen, zoals normaal een vader en moeder liefdevol samenkomen om een kind daaruit voor te brengen, omdat ze liefde hebben om te geven, niet omdat ze verlangen dat hun kleine liefde aan hun geeft, als een soort van narcistisch idee, dat we kinderen moeten hebben zodat zij mij kunnen prijzen, zo is God niet. God heeft liefde over, want God is liefde, en Hij kan niet anders dan die liefde te delen met zijn schepping. Want dat is ons doel, om zijn liefde te ervaren. En die liefde is ook in de vorm van communicatie. Praten, zijn woord met ons. Amen. Kijk naar het begin. God had Adam geschapen en Adam zondigde. En zonde, wat brengt zonde voort? Zonde brengt schaamte voort. Zonde brengt een afscheiding van een heilige God voort. We kunnen niet met onze onbekeerde, onvergeven zonde in de buurt van een heilige God komen. Dat gaat niet, want dan sterf je. Dat gaat niet. Je kan niet. Kijk, wanneer Jesaja een visioen had gekregen van de heilige God op zijn troon. Weet je wat hij zei? Wee mij, wee mij, wee mij. Ik ben een man van onreine lippen. Je wordt gewoon vernietigd door de heiligheid van God. Wanneer jouw zonden niet bedekt zijn. Je kan niet in de aanwezigheid van God vertoeven. Zonder dat Hij je zonden bedekt. En dus, hij zondigde Adam en Eva. En wat zonde brengt, angst, schaamte, scheiding in de communicatie voor. Maar dank de Heer voor de genade en dank de Heer voor Jezus Christus. Amen. Dank de Heer voor zijn bloed, of we hadden nooit in aanwezigheid van God kunnen komen. Dank de Heer dat Hij gekomen is, dat Hij nu een eeuwige priester is die voortdurend en eeuwig tussen beiden komt. Zodat wanneer wij sterven en bij Hem gaan zijn, dat we niet bang hoeven te zijn. Zodat wanneer we sterven en dood zijn, dat mijn zonden, halleluja, niet aangerekend worden. En ik kan vrijuit naar zijn troon gaan en met hem gaan communiceren voor eeuwig en altijd. Ik denk niet dat we dat beseffen wat Jezus heeft gedaan. Moesten wij sterven zonder de Heer Jezus zijn offer, dan staan we daar voor zijn troon en worden we gewoon vernietigd door zijn heiligheid en onze zondevolle toestand. Door zijn licht dat straalt. Ooit al eens proberen te kijken in de zon. Ja, je ogen doen pijn. En je krijgt ineens allemaal van die blinde vlekken. En je kan niet meer zien als je te lang in de zon kijkt. Hè? Ben je gewoon blind? Wat moet dat zijn met de Zoon van God? De heiligheid die vanuit God Almachtig uitstraalt. Dus dank de Heer voor Jezus Christus. Halleluja. Zonder Hem hebben we geen communicatie. Wederzijdse communicatie en verzoening met onze schepper. Maar kijk, laat me terug naar Adam en Eva. Dus de zonde, Genesis hoofdstuk 3, vers 7 tot en met 10. Ik heb het over voortdurend onophoudend gebed. Amen. Genesis hoofdstuk 3, vers 7 tot en met 10.
prijs de naam van Jezus. Dus de slang komt, de serpent komt tussen beiden. Ze verleidt Eva om van de vruchten te eten. Ze bijt ervan. Ze geeft de toren aan Adam. En toen gingen hun beiden de ogen open en merkten ze dat ze naakt waren. Beiden gingen de ogen open. Waar waren ze dan gesloten of zo voorheen? Het is die bescherming van de Heer die ze eerst hadden. Een soort van sluier die opeens als ze zondigden verdween. Maar het is in Jezus Christus terug, die bedekking door zijn bloeding, prijs de Heer. Maar ze merkte opeens, ik ben naakt, ik ben zondevol. Maar in Jezus Christus, halleluja, wanneer we terug bedekt worden met dat bloed van de Heer, dan merken we, hé, ik ben niet meer naakt. Halleluja, door zijn genade ben ik bedekt, maar laat me verder gaan. Daarom regen ze vijgenblaren aan elkaar en maakten ze lendenschorten van. Vers 8, en toen de mens en zijn vrouw, God de Heer, God Yahweh, in de koelte van de avondwind door de tuin hoorde wandelen, verborgen zij zich voor hem tussen de bomen. Maar God de Heer riep de mens, waar ben je? En hij antwoordde, ik hoorde u in de tuin en werd bang, omdat ik naakt ben, daarom verborg ik me. Amen. Ik heb altijd gedacht, of we kunnen dat hier uit afleiden, denk ik, dat Adam en Eva en de Heer een soort van traditie hadden om samen met de Heer te wandelen in de tuin. En het staat er niet specifiek in dat ze dat elke dag deden, maar Adam hoorde God in de tuin. Hij hoorde zijn stem, Rulio vers 7, 8. Hij hoorde zijn stem, hij wist dat het God was. Hij was dus vertrouwd geraakt met de stem van God. En God vroeg, waar ben je? Hij hoorde hem trouwens ook wandelen in de tuin. Misschien was het al meerdere malen gebeurd dat God wandelde in de koelte van de avondwind op zoek naar Adam en Eva voor gemeenschap te hebben met elkaar. Voor te praten met elkaar. Amen. Maar deze keer is er iets veranderd. Deze keer hadden ze zich verborgen omdat ze hadden gezondigd. Het is daarmee dat God vraagt, waar ben je? Natuurlijk weet hij wat er gebeurd is. Maar hij vraagt zich af, normaal staan we hier elke dag, maar waar ben je nu? Maar ik voel dat er iets veranderd is, de communicatie die we nou al hebben. Wat is er gebeurd? En Adam begint te bekennen, hij probeert een schuldenbok te zoeken. Die vrouw die dat jij mij hebt gegeven, die stomme vrouw, het is altijd de vrouwen schuld. En de vrouw schuift de schuld door en het is de serpent en niemand wil de zon op zich nemen. Maar uiteindelijk, ze werden beide uit de tuin verwijderd. Communicatie met God werd op dat moment moeilijker. Het werd moeilijker. En een dier, een onschuldig dier, moest sterven. Bloed moest gespeeld worden, zodat de zonde kon bedekt worden. God verlangt naar verzoening. God verlangt naar communicatie met zijn schepping. God wil dat we tot hem komen, stoutmoedig in de tijd van nood, wetende dat we steeds genade vinden aan zijn troon. We hoeven niet meer, zoals Adam en Eva hebben gedaan, want ze, ook al herkennen ze de stem van God, ze hadden blijkbaar nog geen echt goed besef van wie God was. Dat hij genadevol was en dat hij hun zonde zou kunnen bedekken op de een of andere manier. Ze waren bang voor de gevolgen. En nu, broers en zusters, hebben we meer kennis over wat Jezus Christus heeft gedaan voor ons. En dus kunnen we stoutmoedig, zonder schroom, zegt de Bijbel, zonder schroom, amen, zonder angst, zijn troon van genade gaan benaderen, telkens in tijd van nood. Prijs de naam van Jezus. Want de Heer verlangt naar communicatie met zijn schepping. Hij verlangt naar verzoening. Het is niet zo van, ah, Adam en Eva, jullie hebben gezondigd, ik heb u één ding gezegd dat je niet mocht doen, nu wil ik u nooit meer zien, maak dat je weg bent. Prijs de Heer dat hij dat ook niet met ons heeft gedaan. Amen. Na de tiende keer dat we hebben gezonden. Na de honderdste keer dat we weer hebben gefaald. Na de 200ste keer dat we weer hebben gezegd, Heer, ik zal het niet meer doen. Amen. Heer, ik zal volgende keer mijn beter best doen. Oh, Heer, vergeef me voor dit. Dank de Heer dat hij me niet opgeeft. Dank de Heer dat zijn liefde niet faalt. Want het is volbracht. Amen. Het offer van Jezus is volbracht. Dat kan niet meer ongedaan worden. Het is in de tijd, verleden tijd, volbracht. En het zal staan voor eens en voor altijd in de toekomst, in de eeuwigheid. God heeft niet alleen mijn zonde vergeven. Hij heeft zonde vergeven. Met andere woorden, de zonde. Amen. Is dealt with. Heeft ermee afgerekend. Met de zonde. Niet met mijn zonden. Amen. Want telkens zou hij dan opnieuw moeten worden gekruisigd. Nee, hij is eens en voor altijd gekruisigd. Ik wil dat je dat goed beseft. Amen. Eens en voor altijd is hij gekruisigd voor de zonde van de wereld. Prijs de naam van Jezus. Dat betekent dat iedereen tot hem kan komen. Halleluja. Om te ontvangen wat hij heeft gegeven. En God wil een verzoening. God wil communicatie. Halleluja. God wil dat we onze zorgen en lasten bij hem neerleggen. En dan kan hij ons rust geven. Hoe geeft hij rust? Door te antwoorden. Amen. Zie, dat is het probleem. We komen met onze lasten en onze zorgen. Maar het is een beetje een monoloog. Alles maar geven. En God wil een antwoord geven. Dat rust kan en zal brengen in uw situatie. Hij wil rust geven door te communiceren, door een dialoog op te bouwen. Geen monoloog. Wie weet van jullie dat het woord van God macht is? Amen. Hij hoeft maar één woord te zeggen. U bent bevrijd. U bent vergeven. En u bent vergeven. Amen. Ik stuur die en die persoon en die en die persoon zal gestuurd worden. Amen. Ik stuur mijn woord en mijn woord zal steeds zijn doel verwezenlijken. Dus we verlangen naar rust, maar dan moeten we ook openstaan om te horen. Halleluja. Hoe dat we die rust kunnen ontvangen. Halleluja. Hoe dat de Heer ons die rust wil geven en die vrede. En we zouden er goed aan doen, ieder van ons, om ons gebed niet te zien als een verplicht nummertje. Ik probeer u vandaag gebed te verkopen hoe het eigenlijk zou moeten zijn. Ja? Ik probeer u gebed te verkopen, niet als een soort van angst. Als je nu gaat bidden, dan ga je geen goede relatie hebben. Ook al is dat wel waar, maar God wil niet dat we tot hem komen als een soort van angst. Van als ik het niet doe, dan gaat het niet goed met mij gaan. Want dat verkoopt niet goed, dat helpt voor een week. En na een week zijn we dat vergeten. Maar gebed moet worden gebracht tot de Heer als een vorm van communicatie. En niet een vorm van focus op de kwantiteit. Dus op de hoeveelheid en hoe lang, maar op de kwaliteit. Gebed moet gefocust worden op de kwaliteit van de interactie met God. En dat zal onze relatie met God beïnvloeden. Kijk naar wat Jezus zegt over bidden zoals huichelaars en heiden in Matteüs 6, vers 5 tot en met 8. En sommigen denken, broeder Bart zegt dat we niet lang moeten bidden. Maar soms moet je een tijd bidden om een doorbraak te hebben. Om die stem van de Heer te kunnen horen. Halleluja. Als je nooit bidt tijdens de week, moet je niet verwachten dat je in de gemeente komt en God spreekt tot mij. En de Heer zegt, ja, maar je hebt de hele week niet tegen mij gesproken. Je hebt niet eens naar mij gekeken. En nu verwacht je ineens dat ik je oren ga ontstoppen op 1 seconde. Terwijl het vol zit met de woorden. En de vloeken. En de vuile praat. En de dingen die je hebt toegelaten in je leven. En je wilt dat ik dat er zomaar even eruit ga. Zo werkt het niet natuurlijk. Ja? Maar in ieder geval, we mogen niet zijn zoals huichelaars. En wanneer jullie bidden, doe dat dan niet zoals huichelaars. Die graag in de synagogen op elke straat staan te bidden. Zodat iedereen hen ziet. Ik verzeker jullie, ze hebben hun loon al ontvangen. Maar als jullie bidden, trek je dan in je huis terug. Sluit de deur en bid tot je vader die in het verborgen is. En jullie vader die in het verborgen ziet, zal je ervoor belonen. En dan vers 7. Bij het bidden moeten jullie niet eindeloos voortprevelen. Zoals de heidenen. Die denken dat ze door hun overvloed aan woorden verhoord zullen worden. Doe hen niet na. Jullie vader weet immers wat jullie nodig hebben nog voor jullie het hem vragen. Dat laatste moeten goed onthouden. Doe hen niet na. Wat niet nadoen? Dat eindeloos voortprevelen. Maar constant herhalen van hetzelfde en hetzelfde. Hè? Doe het niet na, want jullie vader weet immers van wat jullie nodig hebben. De heidenen, zij maakten uren en uren gebed tot een idool. Tot een standbeeld. Tot iets gemaakt uit hout En daar zaten ze voor te buigen. En zaten ze wierook te branden. En uren zaten we te brabbelen en te brabbelen. En altijd maar zagen van, we hebben een betere oogst nodig. Oogst, oogst, oogst. Liefde, liefde, liefde. We hebben gezin nodig. Zonen nodig. Altijd maar voortprevelen, voortprevelen. Dat is wat ze deden. Oh ja, want zij maakten die beeldjes. En dan dachten ze dat die goden hun regen gingen geven. En want regen was heel belangrijk. Want uit regen komt een goede oogst voor. En oogst is eten. Eten is geld. Dus het draait altijd om geld. Amen. Dus al die goden draait om geld, om seks en om macht. Ja, daar draait het altijd om bij de mensheid. Bij de vervallen mensheid. En dus ze denken dat ze zo die goden kunnen manipuleren. Maar Jezus zegt, doe je niet na. Denk je nu echt dat je God kan manipuleren? En dat door je overvloed aan woorden, dat je verhoord gaat worden? Want je vader weet immers wat je nodig hebt nog voor jullie het hem vragen. Dus het is niet zoals de heidenen. Jezus is niet geïmpressioneerd met een ongefocust gebed met lange woorden. Ken je dat? Heb je zo alles gebeden? Ongefocust? Kom aan, ben ik de enige die eerlijk is? Ongefocust gebed, je bent gewoon maar aan het praten, maar eigenlijk zitten in je gedachten, zijn er met andere dingen bezig. En je zit op knieën en 15 minuten laat. Ongefocust gebed met lange woorden. Het zou getuigen van veel domheid aan onze kant om te denken dat we God kunnen manipuleren met onze woorden of de manier waarop we het zeggen. Terwijl God gewoon in ons hart kan zien of we iets menen of niet. Hij verlangt eerlijkheid, hij verlangt nederigheid. Amen. Jezus vertelde een andere parabel over die ene zelfrechtvaardige wetsgeleerde, fariseer, die stond te bidden met luid geroep. En die zei, oh, ik dank u God dat ik niet ben zoals de zondaars. Ik dank u God dat ik dit en dat geef aan de armen en ik geef een tiende van alles wat ik bezit. Dank u God, dank u God. En dan was er die zondaar die op zijn borst sloeg en zegt, Heere God, heb genade op mij. Maar die zei een kort gebedje, heb genade op mij. En die ging rechtvaardig naar huis. En de man met de grote woorden en met het grote hoofd, amen, ging onrechtvaardig naar huis. Amen. God verlangt in ons gebed eerlijkheid, nederigheid. Markus hoofdstuk 12, vers 40. Markus 12 en 40, Jezus zegt over de fariseers, hoe dat ze bidden. Ze verslinden de huizen van de weduwe en zeggen voor de schijn, lange gebeden op. Dus voor de schijn. Jezus wist, want dan kijkt hij naar haar. Over hen zal strenger worden geoordeeld dan over anderen. Heb je al eens gebeden voor de schijn? Amen. Ik heb al gebeden voor de schijn. Ik heb het hier al veel keer gedaan. Heer, vergeef me. Soms bid ik om de anderen op gang te brengen, omdat anders de boel zo precies stilvalt. En soms is het nodig, amen, ook al voel je het niet, kom, we gaan bidden. Ook al voel je het. Maar sommige mensen bidden echt voor de schijn, en ze dan, om gehoord te worden. En dan thuis, dan hou het ineens op. Daar had Jezus het over, om aandacht te krijgen, eer enzovoort en glorie. Maar laat u dus nooit verleid worden. Laat u dus nooit verleid worden om uzelf te vergelijken met iemand die zegt dat hij veel bidt. Vergelijk uzelf niet met mensen die zeggen, oh, ik bid veel. En je hoort ze ook bidden in de kerk of zover. Laat uzelf niet verleiden om uzelf te vergelijken met iemand die lange gebeden doet in de kerk. Want sommigen gebruiken hun kwantiteit als een soort van medaille voor hun spiritualiteit. De kwantiteit van uw gebed meet niet altijd de spiritualiteit van het gebed. Amen. Maar het is de kwaliteit van de communicatie. Amen. Dat uw spiritualiteit meet. Een paar weken geleden, Psalm 51, vers 8, broer Jo. Een paar weken geleden heb ik gepredikt over Psalm 51. Het gebed van David. Nadat hij geconfronteerd werd met zijn zonde. Weet u misschien die preek nog? Het ging over echte bekering. Geen valse bekering, maar echte bekering. En een van die versen, Psalm 51, vers 8, is... Oh, sorry, broer, kan je de Grootnieuwsbijbel opzetten, alsjeblieft? De Grootnieuwsbijbel, het brengt het iets beter naar buiten. Hier, dit is wat David zegt. Maar u verlangt alleen dat ik oprecht ben, tot in het diepst van mijn ziel. Vervul mij met uw wijsheid tot in het diepst van mijn hart. God verlangt in onze gebeden, in onze communicatie met hem, dat we oprecht zijn. Schijngebeden, gebeden voor aandacht, daar doen we ons alleen maar zelf tekort aan, broeders en zusters. En uiteindelijk zal het uitkomen, want wat we in het geheim doen, zal publiekelijk worden. En we kunnen de schijn niet hoog houden in aanwezigheid van een heilige God. Een relatie met God gebeurt in de privé en is gebaseerd op eerlijkheid en op oprechtheid. Dat betekent niet dat we niet publiekelijk moeten bidden. Publiek gebed is belangrijk. Als we samenkomen, moeten we onze handen heffen en tot God bidden, zegt Paulus meerdere keren in zijn brieven. Tezamen bidden maakt deel uit van het lichaam van Christus. De vroege kerk deed het en deze kerk zal het ook moeten blijven doen. Maar zoals Jezus zei, je moet niet bidden om gehoord te worden. Maar als je thuis bent, amen, en iedereen is weg en er is geen broer of zuster meer om u te leiden in het gebed. Of om u aan te porren in het gebed. En laat het me u zeggen, dat kan soms heel vermoeiend zijn, amen. Maar als er niemand meer is rondom aan, dan gaat het tussen jou en moet je deur dicht doen. Jezelf in je kast opsluiten en een plaats vinden en een geestestoestand vinden waarin dat je tot hem kan praten. Amen. Halleluja. Ik zeg altijd, als we binnenkomen hier in de gemeente, we moeten eerst en vooral het gezicht van de Heer zoeken. Ooit een bekende predikant zei ooit, ik ben zijn naam vergeten, of hoe hij het ook juist heeft gezegd, maar hij zei, before you see the face of man, you should seek the face of God. En voor je het gezicht van een mens ziet, zoek het aangezicht op van God. En dat geldt in het begin van de dag, voordat je naar het werk gaat, zo voordat je die gemene baas van jou, hè, die gemene collega's op het werk, de ampetant verkeer waarin dat je weer, die onnozele staking van een NMBS, die nu al 2 weken aanhoudt. Ja, een NMBS nog niet zo lang, dat zijn de cipiers. Maar ze gaan weer staken en ik moet elke dag met een trein, hè. En dus nu moet ik met een auto. Hè. Voordat ik me daarin ga gefrustreerd geraken in die mensen. Amen. Zoek het gezicht op van God. Voordat je binnenkomt, in plaats van je problemen met elkaar te deel, zoek eerst het gezicht van de Heer op. Kom binnen, in plaats van, high five en alles goed. En geschaad, sorry, maar het stoort, broers en zussen. Het stoort wanneer mensen het gezicht van God willen zoeken. En we horen mensen bezig over de frituur die ze vorige week hebben bezocht. En hoe goed dat die was. Dan brengt dat een haar in de boter van de dienst. Hoe goed zijn onze diensten wel niet geweest wanneer we eendrachtig in eenheid tezamen binnenkomen. En we hebben allemaal één ding, sorry, ik wil uw gezicht nu niet zien. Je ziet er goed uit, maar ik ga eerst het gezicht van de Heer God aanzoeken. En daarna kunnen we vertellen wat er allemaal gebeurd is geweest. Amen, dat betekent niet, je moet binnenkomen. Niet zien. Je kan zitten, zwijgt. Ik wil het niet horen. Nee, je zegt vriendelijk, hallo, prijs de Heer. Maar het is nog een kwartier en de dienst gaat beginnen. Sorry, maar laten we de Heer even opzoeken. In plaats van binnen te komen en beginnen, als jongen, prijzen. Nee, dat gaat niet. Bij mij gaat dat niet. Misschien gaat dat bij u. Hè. Misschien bidden jullie allemaal een uur voordat je naar de kerk komt. Ik weet dat niet. Hè. Misschien zitten jullie vroeg op te staan en bidden jullie al een uur voor mij prijzen. Dan is het oké. Dan mogen we babbelen. Dan is het oké. Maar ik denk de rest van ons, die op weg naar de kerk zijn, dat die amper nog met de Heer hebben gesproken. Ze hebben hun tijd nodig. Halleluja. Om opgewarmd, zal ik zomaar zeggen, in zijn aanwezigheid te komen. En ook weer, dat mag geen traditie worden. Dat is gewoon, halleluja, omdat we de Heer graag zien. Halleluja, en dat is het eerste wat en het belangrijkste is. Halleluja, prijs de naam van Jezus. God en de rest. Er zijn vele voorbeelden van grote mannen en vrouwen van God die een relatie met God hadden doorheen gebed en communicatie tot God. En je ziet dat telkens dat zij communiceerden met God, deden ze grote dingen voor God. En telkens als ze een goede relatie hadden met God, dan had dit zijn effect op hun relatie met mensen, met de wereld. Dus daarmee dat je die relatie met God, het aangezicht van God opzoekt, dan gaat dat zijn effect hebben op die relatie die je hebt met andere mensen. Amen. Kijk naar Mozes. Mozes spendeerde 40 dagen en 40 nachten op de berg in de heerlijkheid van God, om daarna de 10 geboden te brengen tot de natie. En zijn gezicht was aan het schijnen met de glorie van de Heer. Telkens dat hij zich opsloot in de tent van de ontmoeting, en dat hij communiceerde met God, kwam hij naar buiten en de mensen konden amper kijken naar Mozes, omdat ze merkten dat hij in aanwezigheid was geweest van God. Kijk naar de discipelen, de leerlingen van Jezus. Zij waren opmerkelijk voor het volk van Israël, voor de Joden rondom hun. Ze zeiden: zijn dat niet vissers? Is dat niet de zoon van een timmerman? Zijn dat niet gewone mensen? Maar ze merkten dat ze in aanwezigheid waren van Jezus. Door de tekenen en de mirakelen en de wonderen en de gebeden die zij, en de wijsheid dat eruit kwam. Zij merkten, amen, het volk merkte dat ze in aanwezigheid waren geweest van Jezus. Als je kijkt naar Elia, de profeet. We zien in 1 Koningen 17. Dat God zei tegen Elia: Elia, ik wil dat je weggaat, dat je zegt dat er 3 jaar geen regen meer gaat zijn in het land van Israël. En ik wil dat je naar het dal van Kerit gaat. En ik zal u daar wel voeden. En de Heer stuurde raven. De Heer stuurde van alles om Elia te voeden. En zo creëerde Elia een hechte band in solitude met de Heer. Hij bevond zich ergens in the middle of nowhere. Amen. Terwijl dat er geen regen viel, maar hij werd gevoed door God. En daarna ontmoette hij een weduwe. U kent het verhaal. De weduwe waarvan hij de olie deed vermenigvuldigen. Met de kruikjes van olie. En dat bleef maar komen. Dat is gebeurd nadat hij tijd spendeerde met de Heer in solitude in zijn kamer. Het was in een dal, maar alleen. In hoofdstuk 18 lezen we dat hij nog verder ging en dat hij honderden valse profeten van Baal confronteerde op de berg van Kermel. En hij behaalde een overwinning in de Heer. Waarom? Omdat hij een relatie had met God. David had ook vele solitude momenten meegemaakt als herder. Hij was een herder. Hij waakte over de schapen van zijn vader. En het is zeer zeker dat hij tijdens die momenten van herderschap, dat hij een relatie met God begon op te bouwen. Want wanneer hij Goliath confronteerde, zei hij: die onbesneden Filistijn, die gaat zijn zoals die beer, die gaat zijn zoals die leeuw, die ik in de naam van de Heer Jehovah, God, heeft overmeesterd. Dus hij had een relatie met God, David, die opgebouwd werd in momenten van solitude. Paulus. Wist je dat Paulus, broer, kan je naar Galaten 1, vers 13, vers 18. Er is bijna geen één man of vrouw die machtige dingen deed voor God, die geen voortdurende relatie met God hadden. Zoals Jezus zei, gebed dat niet ophoudt, niet opgeeft, maar voortdurend. Want we moeten geloven dat Hij rechtvaardig is, dat Hij ons zal aanhoren. Amen. We moeten geloven dat Hij rechtvaardig is. Kijk naar Paulus, Galaten 1, vers 13 tot en met 18. Dus Paulus had een visioen gekregen van Jezus, van zijn paard gevallen. Hè? Misschien heeft hij dat gekregen nadat hem gevallen is. Nee, dat was voordat hij viel. Ja. En hij werd op de grond gesmeten. En hij hoorde een stem en Jezus openbaarde zichzelf tot hem. En dan lezen we: u hebt gehoord hoe ik vroeger volgens de Joodse godsdienst leefde, dat ik de gemeente van God fanatiek vervolgde en haar probeerde uit te roeien. Ik leefde de Joodse wet heel wat strikter na dan velen van mijn generatie en zette mij vol overgave in voor de tradities van ons voorgeslacht. Maar toen besloot God, die mij al voor mijn geboorte had uitgekozen en die mij door zijn genade heeft geroepen, zijn zoon in mij te openbaren. Er is een verschil tussen Jezus openbaren voor u of in u. Amen. Er is een verschil. Mensen horen, zien. Maar er is een heel ander verschil wanneer Hij geopenbaard wordt in u. Daarom dat Paulus zijn woorden koos. God heeft zijn Zoon, Jezus, in mij geopenbaard. Het is niet alleen iets dat ik heb gezien en heb gehoord, het is verder gegaan. Halleluja. Opdat ik hem aan de heiden zou verkondigen. Ik heb toen geen mens om raad gevraagd. En ben ook niet naar Jeruzalem gegaan, naar hen die eerder apostel waren dan ik, Ik ben onmiddellijk, hier kom ik, want dit is eigenlijk wat ik wil zeggen. Ik ben onmiddellijk naar Arabia gegaan en ben vandaar weer teruggekeerd naar Damascus. Pas 3 jaar later ging ik naar Jeruzalem om Kefas. Kefas is Petrus, hè. Te ontmoeten en bij hem bleef ik 2 weken. Dus het lijkt erop dat Paulus, die een ervaring had op de weg naar Damascus, heeft geen mens geraadpleegd, zegt hij, maar is direct naar Arabië gegaan, waar hij 3 jaar is verbleven zonder de grote mannen, zonder de heilige apostelen te raadplegen. Voor 3 jaar lang is hij dus eigenlijk gevoed geweest. Heeft hij onderricht gekregen van de Heer Jezus rechtstreeks. Door een gebed en relatie met hem. Het lijkt erop dus dat Paulus eerst kwaliteit met de Heer wou doorbrengen. Om daarna zijn bediening publiekelijk te maken. En dan natuurlijk het grootste voorbeeld. Jezus spendeerde vele uren in gebed door tijdens de nacht. Wanneer hij zijn leerlingen wegstuurde. Amen. Om de volgende morgen beslissingen te nemen en stappen te zetten verder op weg naar het kruis toe. Als we zelfs kijken naar de 10 geboden, kennen jullie de 10 geboden? Als je kijkt naar de eerste 4 geboden, dat gaat over jouw relatie met God, zijn de eerste. En dan de volgende 6 geboden gaat over jouw relatie met de mens. Heb de Heere God lief, maak geen idool, belaster zijn naam niet. Heb zijn Sabbat heilig. Heeft te maken met uw relatie met God. En als dat goed zit, dan gaat al de rest dat daarna volgt, pleeg geen overspel. Bega geen moord, steel niet, eerbiedig uw moeder, en zo verder. Dan gaat dat ook zijn invloed hebben. Dus daarmee, het is steeds een rode lijn doorheen. De Bijbel is relatie met God. Is dat goed? Gaat uw relatie met mens ook goed? Andersom is het ook waar. Amen. Relatie met God niet goed, heeft zijn effect op relatie met mens. Je gaat egoïstischer worden. Je gaat meer om jezelf denken. Amen. Je gaat niet meer zo compassieus zijn. Je gaat meer en meer willen vergaren. En uiteindelijk zal je dat in een diepe put terechtbrengen. Maar het is tijd dat we gebed gaan, en ik eindig hiermee, dat we gebed gaan appreciëren. En niet zien als een verplicht dagelijks nummertje. Maar het is... Het gebed en het woord zijn 2 dingen die de Heer ons heeft gegeven, waardoor we onze relatie met Hem kunnen verstevigen. En het is een voorrecht om te kunnen communiceren met onze Schepper. Zie het niet als een verplicht nummer. En de reden waarom het voor sommigen zo droog is, kan ik niet zo lang bidden? Ik weet niet wat zeggen, maar als je met je beste vriend ziet, dan weet je toch genoeg te zeggen. De reden waarom we het gebed voor sommigen zo droog is omdat we niets terug verwachten. Omdat we dat geloof niet hebben dat God recht zal verschaffen. Die dag en nacht naar hem uitroepen. De reden is omdat we niet luisteren. We babbelen of smeken alleen maar. En we komen niet tot hem met de intentie om te horen van hem. Of om onze aandacht te geven aan hem. Om te luisteren. Snap je wat ik wil zeggen? Ik betrap me daar veel op. Dat ik dingen vraag. En eigenlijk diep binnenin mij neem ik niet de tijd om even te luisteren naar wat de Heer wil zeggen. Amen. We willen alleen dat Hij ons hoort. Maar het moet een dialoog zijn, geen monoloog. Heb je het al eens gehad? Dat je praat met een persoon. En je doet er je hele uitleg aan, maar je merkt dat die niet luistert. Dat is plezant, hè, babbelen met zo'n mensen. Hè? En dat je komt tot die persoon en die zit er maar ja te knikken. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja. Hm? Heb je dat al eens gehad?
Ja.
Luister naar mij. Er is niets erger voor een mens die een probleem heeft. En die wordt niet daar wordt niet naar geluisterd. Dat is frustrerend. Dat is heel frustrerend. Dat is wraakroepend. Daar word je bitter van. Amen. Zij schenken geen aandacht aan jou. Heb je al eens gebabbeld met mensen die altijd maar willen praten en praten. En eigenlijk jouw kant niet wil horen. Dat is een andere kant. Hè? Zij komen af met, en je wilt hun advies geven. En ze komen met hun probleem, dit en dat is gebeurd. En wanneer je hun goed advies wilt geven, is het van, Ja, ja, ja. Ja, maar luister. Ja, maar. Kijk, hè. Dit is er gebeurd. Ja, maar je hebt niet goed geluisterd. Luister. Ja, ja, ja. En ze beginnen weer te babbelen. En je wilt iets zeggen, maar zij willen eigenlijk niet luisteren. Ze willen gewoon hetgeen dat ze meegemaakt op u ontladen. En al die last op uw schouders leggen. En dan, zal u. En dan alles meegemaakt? Ik heb het nog meegemaakt. Dat zijn zo de mensen die tot God komen. En eerst, ja, ik wil ook iets zeggen. Halleluja, ik heb allemaal recht staan. Het lijkt allemaal grappig, maar de Heer verlangt.